Psalm 63 vanaf vers 1. Een psalm van David toen hij in de woestijn van Juda was. God, u bent mijn God. U zoek ik. Naar u smacht mijn ziel. Naar u hunkert mijn lichaam in een dor en dorstig land zonder water. In het heiligdom heb ik u gezien. Uw macht en majesteit aanschouwd. Uw liefde is meer dan het leven. Mijn lippen zingen uw lof. U wil ik prijzen mijn leven lang, roepend uw naam de handen geheven. Dan wordt mijn ziel verzadigd met uw overvloed, jubel ligt op mijn lippen, mijn mond zal u loven. Liggend op mijn bed denk ik aan u, wakend in de nacht prevel ik uw naam. U bent altijd mijn hulp geweest, ik juicht in de schaduw van uw vleugels. Ik ben aan u gehecht met heel mijn ziel, uw rechterhand houdt mij vast. Relaties. Wie heeft ze niet? Ik heb een heel lijstje gemaakt. Relaties. Goede. Slechte. Vluchtige. Werkrelaties. School. Vriend. Vriendin. Buur. Verre. Man-vrouw. Ouder-kind. Kind-ouder. Broer-broer. Zus-zus. Broer-zus. Vakantievrienden. Die hebben wij ook, twee keer in het jaar zien we ze. Oppervlakkige, intieme vrienden. Kerkrelatie, sportrelatie, clubrelatie. En ik denk dat ik nog wel een tijdje door kan gaan als je nog even nadenkt. Er zijn zoveel vormen van relaties te noemen. Een relatie hebben spreekt altijd over het kennen van iemand. En hoe goed je iemand kent hangt af van de tijd die je met iemand doorbrengt. En de intentie wat je dat doet. Dus ik kijk naar mijn buren. Wij wonen naast elkaar. Heel vreedzaam. Gaat prima. Ik ken ze. Ja. Ik weet dat de een keukens bouwt voor groot verbruik. En de andere heeft een viswinkel. Dat is ongeveer wat ik weet. Nog een paar dingetjes. We maken eens een praatje. En we helpen elkaar als nodig is. Maar om nou echt te zeggen dat ik mijn buren ken. Dan breng ik te weinig tijd met ze door. Dus echt kennen doe ik ze natuurlijk niet. Ik weet wie het zijn. Heb ik daar een relatie mee? Nou, een buurrelatie. Ja, die kan beter. Zou kunnen. Maar dan moet ik daarin gaan investeren. Een relatie met mijn kinderen is van een heel andere categorie. Die ken ik vanaf hun prille jeugd. Prille begin zelfs. En toen ze klein waren wist ik redelijk goed hoe ik met ze om moest gaan. En hoe elk kind was. Zwani en ik hebben vier kinderen en ze zijn alle vier best verschillend. Maar doordat ik ze goed kende, wist ik ook op wat voor manier ik elk kind moest benaderen en hoe je ermee om moest gaan. Mijn relatie heeft dan natuurlijk ook tijd en ook geld, maar daar hebben we het vandaag niet over gekost. En toen ze klein waren, betekende dat met ze spelen. Troosten als ze zich pijn hadden gedaan. Naar bed brengen. Verhaaltje voorlezen. Met ze naar een speeltuin gaan of zoiets. Naar ze luisteren wat hun bezig hield. En dat waren niet altijd zulke diepgaande dingen. Maar toch probeer ik daar geïnteresseerd naar te zijn. Je wilt toch luisteren naar je kindje? En toen ze ouder werden, werden de activiteiten ook anders. En de gesprekken. Werden van een andere orde. Maar het kost natuurlijk ook gewoon weer altijd tijd en moeite om naar ze te luisteren. En die heb je als ouder natuurlijk voor over. Oh ja, materieel heeft het ook wat gekost, maar daar hoef ik niet over uit te wijden. Nu ze allemaal volwassen zijn en al lang op zichzelf wonen, is die relatie veranderd. En ga ik ook op een andere manier met ze om. En hebben ze soms wel eens ideeën. Waar ik van opkijk, omdat ze ook hun ontwikkeling meemaken in hun leven. En in hun opvattingen en een manier van kijken naar dingen van het leven. Maar mijn relatie met hun blijft. En mijn liefde voor hun, die zal niet verminderen. Mijn gedachten gaan dagelijks naar en uit. Ik ben altijd geïnteresseerd naar hun welzijn. En zal altijd proberen hen bij te staan. Zover dat voor mij mogelijk is. En heel soms, hè, dan krijg je zo'n appie van je dochter. Gefeliciteerd met dit of dat. En dat staat er zo bij. En dan smelt je hart. Voor mij ben je de beste en de liefste vader die er is. Nou, wauw. En ze is al 38. Dat is toch mooi, hè? Dat vind ik gewoon leuk om even te zeggen. En ik kan nog wel meer voorbeelden noemen van relaties met mijn vrouw en vrienden en collega's. Maar dan ben je misschien helemaal niet naar geïnteresseerd. Waar het om gaat, is dat duidelijk is dat een relatie je wat kost. Het kost moeite. Je moet er wat voor over hebben. Je moet erin investeren. En meestal krijg je er ook wat voor terug. Maar als je een relatie begint om er beter van te worden, kan je wel eens bedrogen uitkomen. Nu een relatie hebben met God. Kan dat zomaar? Hoe krijg je een relatie met God? Hoe onderhoud je die? Een relatie met een opperwezen? Zit God te wachten om een relatie met mij te hebben? Heeft hij niet wat beters te doen dan wat luisteren naar mijn gekoer over allerlei misschien wel onbenullige dingetjes? Dan wil ik eens naar kijken en de Bijbel die zegt er ook wel dingen over. Als we Genesis 1 lezen, daar staat: God zei, laten we mensen maken die ons voorbeeld, ons evenbeeld zijn, bedoel ik, evenbeeld, die op ons lijken. En dan kan ik daaruit concluderen dat God met anderen sprak waar hij een relatie mee had. Anders had hij gewoon kunnen zeggen, ik maak nu een mens. Klaar. Maar nee, hij overlegde. En met even de draad kwijt. En hij overlegde en wij kunnen nu in het Johannes-evangelie lezen dat Jezus als het woord betrokken geweest is bij heel de schepping. En ook de geest van God had deel aan het begin van de schepping, want Gods geest zweefde over de oervloed, staat er. God is een God van relatie. Zijn bedoeling met de mens was om met hem te communiceren. We kunnen ook lezen dat God in de avondkoelte Adam en Eva opzocht en hij riep. Hij wilde weten hoe het met hen ging. In voorgaande versen lezen we dat God tegen de mens sprak en hem een verantwoordelijkheden gaf. En een mogelijkheid om te kiezen. We weten allemaal dat Adam de verkeerde keus gemaakt heeft. Die vergaande gevolgen heeft gehad. En die zijn relatie heel erg verstoord heeft met God zijn schepper. Maar door de geschiedenis heen kun je zien dat God altijd de mens op heeft gezocht. Ik noem een paar voorbeelden. Neem Abraham, Isaac en Jacob. Mozes, Jozua. En later riep God de rechters. En tegen Samuel zei hij dat hij David moest salven als koning over Israël. En als we dan even teruggaan naar die psalm die we aan het begin gelezen hebben, dan zien we daar dat David God had leren kennen. En hij schreef in die psalm: naar u smacht mijn ziel, naar u hunkert mijn lichaam, in het heiligdom heb ik u gezien, uw macht en majesteit aanschouwd. Hij moet geweten hebben wie God was en is, om deze woorden te kunnen zingen. David verkeerde op dat moment niet bepaald in een prettige situatie, in de woestijn, staat er boven de psalm. Maar omdat hij God had leren kennen, kon hij te midden van nare omstandigheden toch God eren en zelfs prijzen en lof zingen. Later heeft God ook nog gesproken tot Jesaja en Ezekiel. En door al deze mensen heeft God laten zien dat hij betrokken is en betrokken wil zijn met zijn schepping. En dat hij zijn liefde en redding wil aanbieden. Maar in die tijd was het maar een enkeling waar God een relatie mee had. Voor de meeste mensen was hij een afschrikwekkende God. En als we lezen dat als God zijn wet presenteert op de berg Horeb, dat er stormwind is en bliksem en donder. En God die brengt zijn wet. En dan zijn de Joden zo verschrikkelijk onder de indruk dat ze aan Mozes vragen, ga jij maar de berg op. Want als God nog eens tot ons spreekt, overleven wij dit niet. Dus die relatie die God voor ogen had toen hij de mens schiep, dat ging op deze manier niet lukken. Omdat er altijd een bedekking was tussen God en de mens. En die bedekking was de zonde die bij Adam begonnen was. En in Korinthe staat, in 2 Korinthe 14, pas wordt die bedekking weggenomen als je tot de Heer wendt. God wilde de relatie met de mens en heeft er door al die jaren heen aan gewerkt dat dat weer mogelijk wordt gemaakt. Door heel de geschiedenis van Israël heen is God bezig geweest toe te werken naar de mogelijkheid van relatie tussen God en de mens. Daaruit kun je concluderen dat het juist Gods bedoeling is geweest om in relatie met de mens, dus met jou en mij, om daarmee in relatie te zijn. Dus als je afvraagt, is het mogelijk om een relatie te hebben met God? Het is misschien beter andersom. Is het mogelijk dat God een relatie met jou kan hebben? Want jij hebt er ook wel inbreng in. Maar God wil. Door de komst van Jezus, die zoals Jezus zelf tegen zijn leerlingen zegt, wie de Zoon gezien heeft, heeft de Vader gezien, is Gods liefdevolle karakter bekendgemaakt. Jezus heeft door alles wat hij gezegd en gedaan heeft, laten zien dat God heel erg begaan is met de mens als individu. Zoals Jezus zich regelmatig richtte tot één mens, om die aandacht te geven of te genezen. Noem bijvoorbeeld de bloedvloeiende vrouw, Zacchaeus die hij riep, en Lazarus, en Maria en Martha waar hij vrienden mee was. En zo zijn er nog een heleboel voorbeelden. Maar Jezus gewoon richt op de eenling, dus met hen wilde communiceren. Zo kan je er ook van uitgaan dat Gods gedachten naar jou uitgaan. Hij wil jou kennen. En we kennen allemaal het spreekwoord onbekend maakt onbemind. Nou, dat geldt ook voor God. Als je hem niet leert kennen, kun je hem dan wel beminnen? Een paar maanden geleden kreeg ik een nieuwe afdelingsmanager. Dat vond ik niet zo leuk. Ik had een heel erg leuke, waar ik heel prettig mee kon werken. Amicale, makkelijke man. Daarna raakte hij overspannen. Kreeg ik een andere manager die enorm zijn best gedaan heeft dat jaar. Prima kerel, ook heel leuk mee werken. Maar die werd overgeplaatst naar een andere plaats. En ik kreeg een andere waarvan ik hoorde van, oh heide, dacht ik. Niet hij. Niet dat ik hem nou eigenlijk kende, maar ik had wat dingen over hem gehoord, een paar keer gezien. En ik was echt een beetje bang, kan ik daarmee aan het werk gaan? Kan ik daar op een goede manier mee samenwerken? Maar nu werk ik een paar maanden met hem. En ik leer hem natuurlijk kennen. En ik moet toegeven dat mijn vooroordelen niet klopten. Dat is bijna altijd zo, vooroordelen. En ook in mijn geval. Het is natuurlijk een heel ander mens als mijn voorgaande managers. Die waren heel amicaal en makkelijk te benaderen. En deze man is wat stugger en wat meer van een afstand. Maar zijn inzet en zijn betrokkenheid, die zijn heel erg te prijzen. Dus nu ik hem beter leer kennen, gaat het ook steeds makkelijker om met hem te werken. En eigenlijk mijn vooroordelen zijn weg. Ik kan hem heel erg waarderen nu. En dat is zo mooi als je iemand leert kennen. Nu wil ik God natuurlijk niet vergelijken met een afdelingsmanager waar ik gedwongen ben mee te werken. Maar het is ook goed om God beter te leren kennen. Tijdens het laatste avondmaal leerde Jezus dat hij de weg, de waarheid en het leven is. Het is alleen door Jezus mogelijk bij de Vader te komen. Jezus zei tegen zijn leerlingen dat als ze hem kennen, ze ook de Vader kennen. De discipelen waren allemaal opgegroeid in de Joodse traditie, waarin God als persoon centraal staat. Als je gewoon het Oude Testament leest, dan krijgen alle ouders de opdracht om in te prenten de wet van God. Ieder kind, hoe klein ze waren, kreeg te horen wie God was en alles wat daarmee te maken had. Dus ook, ik neem gewoon aan, de discipelen van Jezus waren gewoon Joodse mannen. Die hebben dat ook gehad. Dus ze hebben geweten van God. En toch, als Jezus begint te vertellen dat hij naar de Vader zal gaan en een plaats gaat bereiden voor hen, dan vraagt Filippus, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Want hij had eigenlijk nog nooit van een God als Vader gehoord. Een God was God, hoog verheven. Je moet je netjes aan de wet houden en dan mag je op zijn zegen rekenen. Maar Vader, dat was een heel andere figuur. waar Jezus het plotseling over had. Maar Jezus zegt daarna. Ben ik nu al zo lang bij jullie en nog ken je me niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? En Jezus sprak die woorden bij het Pesachmaal, bij het laatste stukje, als hij met zijn discipelen de laatste maaltijd viert. Dus de discipelen hadden al een hele tijd met hem opgetrokken. Hadden van alles met hem meegemaakt. En ze hadden dus nog niet begrepen waar Jezus nu werkelijk mee bezig was. Ze zagen de wonderen die hij deed. Ze zagen zijn betrokkenheid met de outcast van de bevolking. Ze hadden zijn prediking gehoord. Hadden zelf wonderen en tekenen zien gebeuren door hun eigen handen toen ze Jezus zijn 2 en 2 had uitgezonden. En ze hadden Jezus zijn verbolgenheid gezien over onrecht en zijn bewogenheid voor de zieken en het verlorene. Maar nog steeds hadden ze niet in de gaten waar het hem allemaal om te doen was. Jezus wilde laten zien dat God een plan had aan het uitvoeren was waar hij al vanaf het begin mee begonnen was. God wil relatie met de mens. Dit was onmogelijk geworden door de zonde van de eerste mens en iedereen die daarin gevolgd was. Door de eeuwen heen had God zich telkens weer barmhartig getoond. Door uitredding te geven aan het volk als het om hulp schreeuwde. Na de ballingschap, die een gevolg was van een langdurige ongehoorzaamheid van het volk Israël, maakte hij het mogelijk dat ze weer terug konden naar het land. Gods plan ging door. Gods plan om weer in relatie te staan met de mens, zonder bedekking van zonde, maar de mogelijkheid voor de mens om tot God te naderen. Met hem te leren omgaan, als een kind met zijn vader in een vertrouwensrelatie. Jezus zegt in hetzelfde Johannes hoofdstuk vers 11, geloof me, ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Jezus leren kennen is God de Vader leren kennen. Met Jezus omgaan is met God omgaan. Voor sommige mensen is het wel op te brengen om met Jezus om te gaan en te luisteren naar wat hij zegt. Maar sommigen hebben een zo verkeerd beeld van een vader door wat ze meegemaakt hebben in hun leven. Een vader als voorbeeld, dat ze het heel moeilijk vinden om God ook als een liefdevolle vader te zien. Je kijkt nu eenmaal door de bril van je herinneringen en ervaringen uit het verleden. En dat kan goed zijn als je mooie herinneringen hebt. Maar het kan ook zeker andersom werken, omdat je heel vervelende dingen hebt meegemaakt. Maar als je kijkt wat Jezus heeft laten zien en luistert naar wat hij zegt, zie je daardoorheen wie God wil zijn voor elk mens. En God, een God die betrokken wil zijn bij elk deel van je bestaan. Die alles heeft gedaan om de relatie met zijn schepping, de mens, te herstellen. Zich heeft geopenbaard als de God van liefde door alles wat Jezus heeft gedaan toen hij op aarde liep. God de Vader en Jezus de Zoon zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Jezus zegt in vers 15 van Johannes 16, alles wat van de Vader is, is van mij. Door Jezus heeft God de Vader laten zien dat hij niet alleen een afschrikwekkende, hoogverheven, bijna niet te benaderende God is. God blijft van God, hij is hoogverheven. Zijn denken gaat ver boven onze bedenkingen. En eigenlijk is hij niet te benaderen zonder eerst de Zoon gezien te hebben. Alleen door Jezus ga je zien wie God is en wil zijn voor jou. Dan kun je gaan bouwen aan een relatie met God. Tijdens de laatste maaltijd die Jezus met zijn leerlingen had, heeft hij hen nog heel veel geleerd. Lees maar in de hoofdstukken 13 tot en met 17 van Johannes. Ook leerde hij hen dat het beter was dat hij naar de Vader zou gaan. Om plaats te maken voor de Heilige Geest. Johannes zegt in het 14e hoofdstuk, als je mij lief hebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven die altijd bij je zal zijn, de Geest van de waarheid. En in vers 25 zegt hij, dit alles zeg ik tegen jullie, nu ik nog bij jullie ben. Later zal de pleitbezorger, de Heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb. Volgende week vieren we Pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest. Tijdens het laatste avondmaal, als Jezus nog zoveel dingen aan zijn discipelen bekend maakt, maak je uit de vragen en opmerkingen van zijn leerlingen. Maak je eruit op dat ze lang niet alles konden bevatten wat hij bedoelt. Maar als je na de uitstorting van de Heilige Geest hoort wat Petrus gaat vertellen, en Petrus heeft dan een behoorlijke toespraak, dan zie je een enorme verandering in hoe Petrus denkt, hoe hij die dingen op een rijtje kan zetten. Het is gewoon heel bijzonder dat eigenlijk de mensen die die vraag had, moeten ze gewoon eens lezen die hoofdstukken vlak voordat Jezus, van Johannes, dat Jezus moet gaan leiden. Wat Jezus allemaal zegt en hoe ze daarop reageren. En als je dan Petrus een prediking hoort, dan denk je, wow, daar is echt wat veranderd. De Heilige Geest ging dus dingen in herinnering brengen. En hij ging het duidelijk maken, dat merk je direct. Jezus noemt de Heilige Geest ook wel de geest van de waarheid. Hij zal de waarheid bekendmaken. Jezus zegt ook, ik ben de waarheid. Dus wat de Heilige Geest bekendmaakt, zal altijd overeenstemmen met wie Jezus is. En wat hij heeft gedaan en gezegd. Zoals bij de schepping God, Jezus en de Heilige Geest betrokken waren en in relatie stonden met elkaar, staan ook nu de drie goddelijke personen in relatie tot elkaar. Dat is niet veranderd. Maar nu wil God door zijn Zoon en met de Heilige Geest ook in relatie staan met elk persoon die hem zoekt en wil liefhebben. Die hem wil kennen en zich naar hem wil uitstrekken. Dus als je met Jezus in contact komt, krijg je te maken met God de Vader en de Heilige Geest. Kom je met God in aanraking, dan zal je Jezus gaan ontmoeten, omdat je alleen door Jezus tot de Vader kunt komen. Alleen Hij heeft de weg ervoor vrijgemaakt. En om tot geloof te komen in God en zijn verlossende werk te kunnen begrijpen, heb je de Heilige Geest nodig. Zoals in 1 Korinthe 12 staat, niemand kan ooit zeggen Jezus is Heer, behalve door toedoen van de Heilige Geest. Zoals God, Jezus en de Heilige Geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, willen zij met jou een relatie hebben. Kun je het mooier bedenken? God heeft het mogelijk gemaakt dat je door zijn Zoon gerechtvaardigd wordt en daardoor zonder aanklacht van zonder schuld bij hem kan komen. En hij heeft de Heilige Geest gegeven om te kunnen gaan begrijpen wat zijn bedoelingen met jou zijn, met jouw leven. Ben jij door Jezus in relatie tot God gekomen en wil je vervuld zijn van zijn Heilige Geest, zodat hij jou zijn wil bekend kan gaan maken? Of wil je wel de een en vind je de andere niet zo belangrijk of spreek je die niet zo aan? Als je een relatie wilt met God, heb je een relatie met al de drie de goddelijke personen. Ook al zijn ze alle drie onlosmakelijk met elkaar verbonden, vertegenwoordigen ze elk een facet van het karakter van God. God die als een vader, de Bijbel spreekt zelfs over Abba, de meest intieme benaming van een vader, die voor ons wil zorgen en voorzien in onze noden. Jezus, de verlosser en vriend, die door zelf mens geweest te zijn, precies weet hoe het is om op aarde te leven, met al de strijd en moeite en verleidingen en noem maar op. De Heilige Geest die weet wat er in God is, die onze gebrekkige gebeden op de juiste wijze bij God bekend kan maken. En gezamenlijk zijn ze bezig in jou en in mijn leven. Maar altijd met het respect voor de ruimte die je hun geeft. Wil je God leren kennen, dan is het nodig met hem om te gaan. Hem te kennen in al je wegen. Natuurlijk is het lastig voor ons aardsgerichte mensen om onze natuurlijke kijk, door onze natuurlijke kijk op de dingen om ons heen. Maar God komt ons tegemoet door ons bij ons aan te sluiten aan onze manier van denken, door voorbeelden uit het gewone leven. Soms spreekt hij zomaar in een stuk uit de Bijbel. En dan staat er een tekst die bij jou binnenslaat als een bom. En dan denk je, die is voor mij neergezet. En soms loop je in de natuur en dan ben je onder de indruk van Gods grootheid. En zo kan je op verschillende manieren laten merken en laten weten dat hij er voor je is. Zelf had ik een tijdje geleden zo'n worstelmoment, noem ik het maar. En ik vroeg God om mij hiermee te helpen. En het duurde een tijdje en ik hoorde niets en ik zag niets en ik las niets. Geen antwoord. Het duurde een tijdje en later las ik een artikel in een blad. En daar Er stond een stukje van een christelijke zanger, liederenschrijver die ik nog kende van vroeger. En dan ben ik geïnteresseerd. Ik heb vroeger ook een beetje in de muziek gezeten. En die schreef dat hij een nummer had geschreven samen met Mark Hall van de Casting Crowns. Ik weet niet of jullie die band kennen. Ik vind het een hele goeie. Dus toen ik dat las, denk ik, welk nummer is dat dan geweest? Dus ik even YouTube kijken. En toen ging dat nummer spelen. Of het voor mij geschreven was. Het verwoordde mijn worsteling. Maar God gaf ook het antwoord. En dan ben je er helemaal niet op voorbereid. En zie je dat eventjes. En dan hoor je zo'n nummer. En ik heb me later nog maar een paar keer geluisterd. Nou, dan ben ik even heel erg onder de indruk. God spreekt soms heel wonderlijk. Ja, een relatie met God. Je hoort ook wel eens mensen zeggen, als het maar goed is, met mijn relatie met God. En dat is voor mij wel goed. Wat een ander doet, moet hij zelf maar weten. Maar Jezus spreekt dat hij de wijnstok is en wij de ranken die vrucht dragen. Vruchten zijn een kenmerk van de plant waar ze uit voortkomen. Dat is duidelijk. Als Jezus dus de wijnstok of de druivenstruik is, en wij aan hem verbonden de ranken, brengen wij druiven voort. Geen andere vruchten. Je vruchten zijn een kenmerk van de plant waar je aan verbonden bent. Dus door je verbondenheid en omgang, door je relatie met God, zal er door jou gezien kunnen gaan worden wie en hoe God is. Als je alleen voor jezelf, om er zelf beter van te worden, een relatie met God wil onderhouden, vraag ik me af welke vruchten je dan denkt voor te gaan brengen. Jezus zei, als je mij lief hebt en in mij blijft en mijn woorden in je blijven, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. De grootheid van God, de Vader, zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. Dus vragen wat je wilt, slaat dus op vrucht dragen. En niet omdat jij er beter van wordt. Relatie met God zal zichtbaar worden door jou heen. En wil je zo optrekken met hem en daardoor steeds met hem verbonden worden, waardoor je vrucht kan dragen, die voor anderen weer zichtbaar maakt, dat geloof in de levende God rijk en boeiend wordt, is, je kracht geeft en bemoediging en vertroosting. Je kan laten zingen in moeilijke tijden, zoals David deed in de psalm die we in het begin hebben gelezen. Is omgang met de Vader, Zoon en Heilige Geest alleen maar roze geur en maneschijn? En gaat alles dan alleen maar op rolletjes? Nee, ook niet. In hetzelfde hoofdstuk zegt Jezus, en spreekt hij over de haat van de wereld en vervolging als je bij hem hoort en over lijden. Maar door alles heen blijft die geweldige God er altijd. Hij wil met je omgaan en heeft als een goede vader altijd een luisterend oor. Jezus pleit als zijn zoon, pleit hij voor ons en de Heilige Geest zal je bemoedigen en kracht van God geven. Relatie met een veelomvattende God, daar raak je nooit van verzadigd. Ik heb hem al heel wat jaartjes geleden leren kennen. En ik moet zeggen, het wordt steeds boeiender. En af en toe denk ik ook wel eens, het lijkt wel of ik steeds minder weet. Ik lees al heel mijn leven de Bijbel. Het eerste Bijbeltje kreeg ik toen ik 15 was. Daar heb ik heel veel streepjes in gezet. En ik ben hem kwijt. Ik weet niet meer waar die is. Dat is heel vervelend. Want het was zo makkelijk als ik dacht, dit. O ja, daar staan de streepjes. Tegenwoordig heb je gelukkig de Bijbel online enzovoort. Typ je een woord in. En dan krijg je van alles. Maar al zoveel jaar ben ik al met God bezig. Vroeger dacht ik, nou over een jaartje of 10, 20. Dan weet ik toch best wel een beetje hoe God in elkaar steekt. Dan heb ik hem na, dan weet ik het wel. En nu ben ik 62. En soms denk ik, wat weet ik nou eigenlijk? Maar wat ik weet is dat God met je begaan is. Dat God er iedere dag gewoon voor je is. En dat als jij je richt op hem, dat hij wil luisteren, want hij wil relatie met jou. En gisteren zat ik in de tuin en dan hoor ik ons kleine buurjongetje, die is 1. Dan hoor ik dan zo brabbelen. Nou, dat slaat op niks. Maar die ouders zijn geïnteresseerd en je hoort ze erop reageren. En zeggen, zo is het ook met God. De dingen die wij zeggen, slaan die altijd zoveel ergens op? Soms wel. Maar soms ook niet. Maar God is geïnteresseerd in jou. En ook al hoe langer je met hem omgaat, hoe intenser en intensiever je gesprekken worden, laat ik het zo maar noemen, met God. Hoe mooier het ook wordt, hoe God ook meer aan jou kan gaan toevertrouwen. Zo'n klein ventje, ja, daar hebben ouders alle aandacht voor. Maar als ze ouder worden, dan kan je er ook wat mee delen. En dan krijg je een wisselwerking. En dat wil God. God wil niet dat je een klein kindje blijft, die alleen maar kan brabbelen. God wil met jou in gesprek gaan, als het ware. Hij wil echt een God voor je zijn. En vader. En Jezus wil je vriend zijn. De liefde van God en de Heilige Geest, die is uit God. En die is in jou. En met hun drieën, laat ik het zo noemen, willen ze met jou optrekken. Jou vullen en jou kracht geven en jou leiding geven. Waardoor je vruchten kan dragen. Wil je zo investeren in een vruchtbare toekomst? Wil je de keus maken je omgang met God belangrijker te maken dan alle andere zaken? Wil je leren luisteren naar wat zijn gedachten over je zijn? Dat hij heel graag betrokken wil zijn in jouw leven. Zoals dat het beste voor jou dat het beste uit jou voortkomt. Bouw dan actief aan die relatie met die enige levende God. Zullen we bidden? Ja, dank u Vader. Dank u Jezus. Dank u Heilige Geest. Dank u dat u in ons leven wil zijn, wil komen en wil werken. Dank u wel, Heer, dat u in uw woord zoveel dingen gezegd hebt. En ik heb hier nu heel kort een paar dingen mogen zeggen, Heer, maar u bent zoveel groter en zoveel omvattender. U bent zo'n levende Heer en Vader en God. Jezus, u heeft zoveel verteld. En uw woord staat dat als alle dingen die u gedaan en gezegd had opgeschreven zouden moeten worden, dan kon de wereld de boeken niet bevatten. Zo groot bent u, Jezus. Als u in die 3 jaar zoveel hebt kunnen doen, hoeveel meer kunt u nog doen nu in ons leven? Heer, en wij willen ons uitstrekken naar u en wij willen als ranken aan u verbonden zijn en vruchten voortbrengen, Heer. En ik bid, Heer, dat we in relatie met u ook die vruchten kunnen voortbrengen. En dat we kunnen laten zien wie u werkelijk bent. Dank u wel, Heer, dat u door ons, ook al zijn we klein en nietig en soms heel onvolkomen, Heer, dat u toch door ons heen uw grootheid kan en wil laten zien. Heer, dat maakt mijn hart zo dankbaar. Dat u ons gebruiken wilt, Heer. Dank u wel dat u onze Heer bent. En dat we ook als deze gemeente zo samen die grootheid van u kunnen laten zien. En ik bid ook, Heer, werk met ons. Doe uw werk door ons. Doe uw werk door deze gemeente. In de naam van Jezus. Amen.